Vandaag deel ik het verhaal van Manon. Manon groeide op in een café. En alcohol was er net zo vanzelfsprekend als de tafels en de stoelen. Misschien zelfs nog wel meer. Alcohol was voor haar sinds haar jeugd hetzelfde als gezelligheid. Het was haar thuis. Maar haar verhaal zou geen plek hebben in deze podcast als ook niet zij een punt bereikte dat het te veel werd. Dat ze er echt klaar mee was. En daarom deel ik in deze aflevering het verhaal van Manon. Een vrouw die opgroeide in een wereld waar drinken zo normaal was dat ze pas heel laat doorhad dat het haar leven was gaan beheersen. En die uiteindelijk zo ver van zichzelf verwijderd raakte dat ze dag en nacht dronk. Haar eten ervoor liet schieten. En die op een bepaald moment toch de moed vond om eerlijk naar zichzelf te gaan kijken. Haar verhaal is ontzettend moedig, eerlijk en vooral ook hoopvol. Want ze geloofde lang niet dat het voor haar was weggelegd. En als jij je op dat punt bevindt, blijf dan zeker luisteren. Want echt, het is ook voor jou weggelegd.
Dit is Blij Alcoholvrij. De podcast voor ambitieuze vrouwen die volop in het leven staan. Maar niet blij zijn met de rol die alcohol daarin speelt. Mijn naam is Nanja van Vliet. Ik weet hoe het is om vast te zitten in de greep van alcohol. En ken de rijkdom van een leven zonder verdoving. Niet drinken is voor mij een vrije keuze waar ik trots op ben. Waar ik me niet langer voor schaam of voor verontschuldig. Niet mogen drinken is vervangen door niet willen drinken. Wil jij dit ook? Abonneer je dan op dit kanaal. En zet daarmee jouw eerste stap in de richting van blij alcoholvrij.
Welkom bij een nieuwe Sober Story. Vandaag een nieuw verhaal. Het verhaal van Manon. En ik heb een tijd geleden samengewerkt met Manon. En zij heeft haar eigen verhaal opgeschreven. En zij heeft aan mij gevraagd of ik het voor wil lezen. Net zoals ik dat een tijdje geleden heb gedaan met het verhaal van Pauline. En het zijn dus haar eigen woorden. En dat maakt het voor mij heel bijzonder. Ieder woord is door haar bewust gekozen. En zij heeft deze vervolgens aan mij gegeven om het jou te delen. Want zoals ze zelf zegt, ze gunt niemand een leven in de schaduw van alcohol. Ze weet als geen ander hoe dat voelt, maar heeft haar vrijheid terug. En dat is dus wat ze iedereen gunt. En wat je zo gaat horen is het verhaal van een vrouw die letterlijk is opgegroeid met alcohol. In het café van haar ouders was drinken meer dan vanzelfsprekend. Zonder alcohol zou het café geen bestaansrecht hebben gehad. Maar gaandeweg veranderde de betekenis van alcohol in haar leven. Van gezellig naar noodzakelijk. Van een glaasje wijn naar een wijntap van 3 liter. Van functioneren naar overleven. Tot het moment waarop ze besloot dat het echt genoeg was. En het was niet omdat iemand anders haar daartoe dwong, maar omdat ze zichzelf een ander leven toewenste. Luister naar het verhaal van Manon. Ik ben opgegroeid in een caféomgeving en alcohol was gewoon de standaard, die iedere dag aanwezig. En toen ik klein was, stond ik daar nog niet zo bij stil. En van hetgeen ik zag, leek het vooral gezellig te zijn om op stap te zijn en alcohol te drinken. En ik zag ook dat iedereen het deed. Van jong tot oud, van professor tot tuinman, van man tot vrouw. Ik ben ermee opgegroeid en ik zag mijn vader ook altijd aan een wijntje. Mijn moeder dronk niet. Zij werkte in het café. En mijn vader hield eigenlijk de klanten bezig. En naast het café hadden we ook nog allerlei andere zakelijke bezigheden. Het was dus altijd hard werken. En als ze klaar waren met werken, dan mocht een drankje wel voor de ontspanning en voor de gezelligheid. En als ik thuis kwam uit school of uit werk, dan zei ik, wat zal ik eens drinken? En dan was het antwoord van mijn vader, ach, pak toch een wijntje. Zo van, dat heb je wel verdiend. Dus het was naast gezellig ook echt een beloning. En we hebben eigenlijk nooit een normaal gezinsleven gehad. Want alles draaide om het café en de klanten. En ondertussen had ik wel wat vriendjes gehad. En die dronken eigenlijk ook allemaal. Gewoon, zoals iedereen dat deed op die leeftijd. Niet extreem. Sommigen kwamen ook als klant bij ons in het café. En ik vond dat wel prettig op dat moment. Want voor mij voelde dat juist gewoon als thuis. En toen ik eenmaal mijn eigen huis kreeg, bleef ik toch naar het café komen. Naar mijn vader en mijn moeder. En mijn broer. En alle andere vrienden in het café. En het was er vaak echt gezellig. Maar jaren later begreep ik dat ze niet alleen voor de gezelligheid kwamen, maar soms ook uit eenzaamheid, gewoonte, of om te verdoven. En ik begon ook zelf de minder leuke kant te ontdekken van alcohol. Ik kreeg steeds meer ruzie met mijn vriend. En in plaats van iets samen leuks te gaan doen, bleven we in het café rondhangen. En als mijn vader en moeder vrij waren en ergens wat wilden gaan eten, had mijn vader soms al te veel gedronken, waardoor het helemaal niet gezellig was tijdens het eten. Of we gingen dan toch niet, omdat het gênant was. En dat zorgde dan vaak voor irritatie, vooral bij mijn moeder. En ik heb veel leuke dingen met mijn moeder gedaan. Maar zij is er ook altijd veel alleen op uitgetrokken. Gelukkig maar. Want voor mijn vader was de verantwoordelijkheid voor de zaak en daarbij dus het café en de klanten het allerbelangrijkste. Maar vergis je niet, mijn vader was geen typische alcoholist. Hij werkte dag en nacht, had veel humor, kreeg altijd alles voor elkaar. En daarom konden we ook zoveel van hem hebben, denk ik. Ondanks de aanwezigheid van alcohol was het een prachtmens. En ik ben in de loop van de tijd wel mijn eigen weg gegaan. Dat wil zeggen, een opleiding volgen en uiteindelijk een verantwoordelijke baan als directiesecretaresse. Ik werkte graag en deed mijn werk goed. En als ik dan na een drukke dag thuis kwam, vond ik een wijntje wel lekker om te ontspannen en af te schakelen. En dat kon zowel bij mijn ouders in het café als in mijn eigen huis. En ik dronk in die tijd al bijna elke dag alcohol. Soms een paar glazen wijn, bijvoorbeeld tijdens het eten, en soms de hele avond als we op stap waren in het weekend. En ik dacht er toen echt niet over na. Het was gewoon normaal. En ik zag ook om me heen dat ik niet de enige was. En ondanks dat ik het erg naar mijn zin had in mijn eigen huis, had ik wel veel stress en verdriet van relaties die ongezond waren voor mij en die vervolgens dan ook vaak weer stuk liepen. En daarnaast had ik zorgen over de gezondheid van mijn vader en mijn moeder. Ik ben ruim 20 jaar mantelzorger geweest voor mijn ouders, waarbij ik werkelijk alles voor hun deed wat ik maar kon, naast de drukke baan die ik ook had. En destijds had ik een relatie en we hadden samen een huis gekocht. Maar na 6 maanden ging mijn partner vreemd met een vriendin en stond ik er plots weer alleen voor met alle onzekerheden die daarbij kwamen kijken. Dat vond ik toen een hele zware periode. En ik merkte in die tijd dan ook dat ik steeds meer ging drinken, vooral om te verdoven. Om even weg te zijn van alle verantwoordelijkheid. En dit gebeurde meestal in de weekenden, want door de week had ik mijn werk en kon ik normaal functioneren. Maar ik merkte op een gegeven moment wel dat ik onrustig werd als ik geen drank in huis had. En het aantal flessen dat ik in huis moest hebben werd steeds meer. Ik ging de afvoer van lege flessen verdelen over verschillende glasbakken. En ik ging naar verschillende supermarkten om er niet op te vallen. En mijn huid was ontstoken, mijn ogen rood en dof. En ik was steeds vaker stukken van de vorige dag kwijt. En als ik een vriendin aan de telefoon had, probeerde ik mee te schrijven, zodat ik de volgende dag nog zou weten waar we het over hadden gehad. Ik merkte op dat moment dat alcohol een totaal andere betekenis kreeg. En achteraf gezien weet ik dat het al veel eerder speelde. Want nog niet zo lang geleden ben ik schrijfblokken tegen van 10 jaar geleden, waarin ik met veel frustratie in hanenpoten heb gekrast. Het is 2:30 s'nachts en ik zit te drinken. Ik voel me zo alleen. Voor mij hoeft het niet meer. Ik zou willen dat ik niets meer voelde. En op de volgende pagina een nuchtere toestand. Vanaf morgen ga ik stoppen met drinken. Ik ga gezonde boodschappen halen en ik ga weer sporten. Ik vond het heel confronterend om die noodkreet, waarvan ik al niet meer wist dat ik die eerder op had geschreven, om die weer tegen te komen. Toen, die 10 jaar geleden, had ik kennelijk al een wens om niet of om minder te drinken. Maar toch ging ik door met drinken. Gewoon omdat ik ook bang was om te stoppen en de alcohol los te moeten laten. Maar ook omdat er nog te veel externe omstandigheden waren waardoor ik bleef drinken. En let wel, ik zeg externe omstandigheden. Ik legde de verantwoordelijkheid op dat moment nog niet bij mij, maar bij alles wat me allemaal overkwam. En toen kwam er ook nog eens bij dat ik op mijn werk na ruim 20 jaar trouwendienst aan de kant werd gezet. Niet omdat ik niet functioneerde, maar omdat de nieuwe leidinggevende zijn eigen rechterhand had meegenomen. En ik moest dus plaatsmaken. Dat werd mij op dat moment niet zo verteld, maar ik werd in een nieuwe functie in het diepe gegooid, waarbij het de bedoeling was dat ik zelf af zou haken. En op dat moment had ik dat natuurlijk helemaal nog niet in de gaten. Ondertussen brak corona uit en moest ik vanuit huis werken. En toen was het hek van de dam. Omdat ik niet fysiek aanwezig hoefde te zijn, kreeg ik extra ruimte om te drinken, om mijn frustratie en mijn onmacht te verzachten. En uiteindelijk kon ik het niet meer opbrengen om op deze manier te blijven werken en zijn we via een advocaat uit elkaar gegaan. Het heeft mij echt beschadigd dat ze zo met mij zijn omgegaan en dat ze niet het gesprek hebben gevoerd om een passende oplossing te vinden. En dat heeft mij uiteindelijk wel over de rand geduwd. Ik was inmiddels 25 kilo lichter, at niet meer en mijn losse wijnflessen waren vervangen door een wijntap van 3 liter in een kartonnen doos. En ik dronk dag en nacht, was eigenlijk voortdurend in een roes. En toch probeerde ik nog te functioneren, maar eigenlijk ging dat niet meer. Ik zou de alcohol los moeten laten, anders zou ik eraan onderdoor gaan. Maar mijn grootste angst was in die tijd, een dag zonder alcohol, dat kan ik niet, dan val ik in een groot gat. Alcohol bestaat het grootste gedeelte van mijn dag, hoe dan? En daarbij, ik ben een aantal maanden geleden ook al gestopt met roken na zoveel jaar. Mag ik dan helemaal niets meer? Dat wordt een saai leven. En toch, niet heel veel later voelde ik dat de grens was bereikt. Er moest iets gebeuren. En de allereerste en allerbelangrijkste stap was om te erkennen dat ik een probleem met alcohol had. En dat alleen ik de verantwoordelijkheid kon nemen om hier verandering in te brengen. En op dat moment heb ik een paar goede vrienden en familieleden opgebeld om te zeggen dat ik dit probleem heb. Dat ik daar de verantwoordelijkheid voor neem. En dat ik ermee aan de slag ga. En dat vond ik ontzettend moeilijk. Maar tegelijkertijd was het ook echt heel bevrijdend. Want het voelde alsof ik weer de regie had. En toen ik dus open stond voor verandering, kwam ik online een bericht tegen van Nanja. Met de optie om mee te doen aan een gratis masterclass. En dat werd mijn tweede stap. Ik dacht, luisteren kan geen kwaad. Laat ik me maar eens aanmelden. En die masterclass die ging toen over Dry January. En de uitnodiging om te onderzoeken welke rol alcohol speelt in jouw leven. En die sessie die raakte me als een donderslag bij heldere hemel. En dat kwam vooral door de herkenning van wat Nanja vertelde. Ze vertelde letterlijk hoe mijn leven en mijn gedachten waren. En ik kreeg ter plekke een stoot energie. En ik heb me onmiddellijk ingeschreven om mee te doen aan die uitdaging om een maand geen alcohol te drinken. Ik had volledig vertrouwen in haar. Als iemand mij zou kunnen helpen, dan was zij dat. Sterker nog, ik begon voorzichtig nieuwsgierig te worden. Maar wel met in mijn achterhoofd het stemmetje, ik zie wel of ik het volhoud. En samen met een groep mensen ben ik gestart. En ik moet zeggen, als ik iets doe, dan doe ik het ook goed. Dus ik deed mijn huiswerk zoals dat van mij gevraagd werd. Maar tegelijkertijd moet ik ook eerlijk bekennen dat ik tijdens de eerste paar Zoom-sessies, waarbij de deelnemers elkaar kunnen zien en je met elkaar in gesprek bent onder leiding van Nanja, dat ik keurig met een mok achter mijn laptop zat. Maar in die mok zat toen nog rosé. Het voelde voor mij nog niet goed om op dat moment meteen te stoppen. En ik dacht, dit is mijn project. Ik doe het op mijn manier. En ik luisterde in het begin vooral naar de verhalen en de ervaringen van mensen en na een paar sessies hoorde ik hoe goed iedereen bezig was, terwijl ik dus duidelijk nog niet zo ver was. En toen begon ik me vervelend te voelen en ging ik me ook weer wat terugtrekken. Ik schaamde me, had nu al het gevoel dat ik gefaald had, dat het me toch weer niet zou lukken. Maar toch ben ik weer aangesloten en heb ik het met de groep gedeeld. En het mooie was, die groep veroordeelde mij niet. Ze spraken me moed in, ze ondersteunden mij. En dat was echt heel fijn. En op dat moment nam ik een besluit. Morgen drink ik geen alcohol. 1 dag niet. En dat was 15 januari 2024. Door de wijze lessen en inzichten die ik kreeg tijdens het programma kwam ik al zoveel meer te weten over wat alcohol met je doet en hoe het lichamelijk en geestelijk werkt. En toen was die maand dus voorbij. En had ik geen alcohol meer gedronken vanaf de 15e. En ik had die behoefte ook niet. Maar toch voelde ik me nog niet zeker genoeg. Ik had niet het vertrouwen dat deze nieuwe inzichten al voldoende verankerd waren in mijn systeem. Daarbij vond ik de ondersteuning van Nanja en zeker ook de groep zelf heel erg waardevol. En ik heb er toen dus voor gekozen om mijn traject met een aantal maanden te verlengen. En nu, 2 jaar later, drink ik nog steeds geen alcohol. En ik merk dat ik zonder alcohol juist rust krijg. Ik merk dat mijn gezicht en mijn ogen er weer stralender uitzien. Ik sta met een goed gevoel op, omdat ik alles nog weet. En omdat ik me lichamelijk zoveel beter voel. Ik heb heel veel meer energie. En het allerbelangrijkste, ik heb rust in mijn hoofd. En eerlijk, ik ben ondertussen wel weer aangekomen. Het eten smaakt me allemaal veel beter. En dat vind ik voor nu prima. En wat trouwens ook belangrijk is om te vermelden, is dat mijn bloed- en mijn leverwaardes binnen 2 weken weer zo goed als normaal waren. En ze waren 8 tot 10 keer te hoog toen ik nog alcohol dronk. Een half jaar nadat ik gestopt ben met alcohol overleed mijn moeder, met wie ik een hele bijzondere band had. En iedereen dacht, en die sprak dat soms ook uit, oh, nu valt Manon in zo'n groot gat, dat is zo'n groot gemis voor haar, die gaat zeker weer roken of drinken. En ik kan dus eerlijk zeggen dat dat niet is gebeurd. En ik ben nu zo blij dat ik bij volle bewustzijn afscheid van haar heb kunnen nemen, want die gelegenheid krijg je echt maar 1 keer. En ook daarna viel ik niet in een gat en had ik geen behoefte aan alcohol of aan sigaretten. En ik merk ook dat waar ik voorheen met een gebogen hoofd liep en contacten uit de weg ging, ik nu weer met een opgeheven hoofd loop. Dat ik opensta voor contact en dat ik soms zelfs durf te vertellen welke keuze ik heb gemaakt en hoe ik me daarbij voel. En weet je wat mensen dan zeggen? Wauw, wat ben ik trots op jou. En soms geven ze me een knuffel. Ik kan u oprecht zeggen dat ik ook echt trots ben op mezelf. En als ik op mijn leven terugkijk en zie hoe alles gelopen is, dan begrijp ik waarom ik zoveel dronk. Ik snap het. Ik was niet zwak. Het was mijn overlevingsmechanisme. Maar ik veroordeel mezelf niet meer. Alcohol heeft mij een hele lange tijd gediend. Maar het was gewoon niet helpend meer. En daarom heb ik hier liefdevol afscheid van genomen. En ik had 2 jaar geleden echt niet gedacht dat ik zelfs maar een dag zonder alcohol zou kunnen. Maar dat is dus wel zo. En het voelt niet als een straf. Het voelt als een bevrijding. En ik zou je willen uitnodigen om een keer, op een moment dat het jou uitkomt, een masterclass van Nanja te volgen en te ervaren hoe dat voor jou voelt. Doet het je niets? Prima. Maar raakt het iets binnenin jou? Zet dan de stap en ervaar wat het je brengt. Ik wens je oprecht een hele bijzondere ontdekkingsreis toe. Je hebt geluisterd naar het verhaal van Manon. Alle woorden zijn van haar. Ik heb haar niets ingefluisterd en ook niets aangepast. En wat ze hier zo open met je deelt, dat is niet niks. Lang voelde het voor haar als onmogelijk om een dag niet te drinken. Alcohol was haar go-to geworden voor van alles. En toch is zij nu dik 2 jaar alcoholvrij. En voelt dat op geen enkele manier als straf. Maar nee, juist als een bevrijding. Dat zijn haar eigen woorden. En wat mij raakt aan het verhaal van Manon is haar eerlijkheid. Over de rosé in haar mok tijdens die eerste sessies. En over het zich terugtrekken uit de groep omdat ze zich zo schaamde. Over de schrijfblokken van 10 jaar eerder waarin ze al schreeuwde dat het anders moest. En dan dat moment met haar moeder. Dat ze bij vol bewustzijn afscheid heeft kunnen nemen. Dat ze er werkelijk was. Voor haar moeder. Maar ook en misschien wel vooral voor zichzelf. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Dat je er bent. Dat je echt aanwezig bent op de momenten die er zo toe doen. En Manon zegt iets wat je mij vaak hoort zeggen. Haar verslaving betekende niet dat ze zwak is. Nee. Het is, zonder dat ze daar ooit bewust voor heeft gekozen, haar overlevingsmechanisme, haar manier van coping geworden. En als je dan ook 1 ding onthoudt uit deze aflevering. Als jij meer drinkt dan waar jij je fijn mee voelt en het lukt je niet om dat te veranderen, weet dan dat dat niet is omdat je zwak bent. Maar tegelijk is het wel een oproep, van Manon, maar ook van mij, om in de actie te komen. Om die schuldvraag van je af te werpen, maar wel te gaan staan voor wie je bent en wat jij wil. En als jij je herkent in dat verhaal van Manon, dan hoop ik dat haar verhaal je een sprankje hoop geeft, dat het echt anders kan. Ik ben daar echt van overtuigd. En Manon die startte in een van de voorlopers van het groepsprogramma Klaar met Alcohol. Toen 1 maand. En inmiddels is het een programma van 4 maanden, waarin je leert begrijpen waarom je drinkt. Hoe je brein werkt en hoe je van niet mogen drinken naar niet willen drinken komt. Net zoals dat bij Manon is gebeurd. Niet vertrouwen op louter wilskracht, maar met inzicht, begeleiding en de steun van een groep vrouwen die precies weten wat je doormaakt. En als je nieuwsgierig bent of dit iets voor jou is, kijk dan op mijn website over-invloed.nl. En daar vind je alle informatie over het programma, maar ook over de startdata. En als je vragen hebt, aarzel niet om hem een berichtje te sturen. Nanja@over-invloed.nl. Lieve Manon, heel veel dank dat je jouw verhaal wilde delen. Want ik weet zeker dat je hier iemand, of beter gezegd, vele iemanden mee raakt. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast. Dank je wel dat je luisterde naar Blij Alcoholvrij. De plek waar je zonder oordeel mag onderzoeken wat alcohol voor jou betekent. En of je daar nou werkelijk gelukkig van wordt. En ik hoop dat je voelt dat je er niet alleen voor staat. En wil je nou meer van dit, dan heb ik een hele mooie suggestie. Want mijn boek is verschenen. Onder dezelfde titel als deze podcast. Blij Alcoholvrij. In dit boek deel ik nog meer persoonlijke verhalen en ervaringen, inzichten en perspectieven. Om je te helpen je relatie met alcohol duurzaam te veranderen. Niet vanuit wilskracht of door het stellen van nog meer regels. Maar door je te laten zien hoe je het verlangen ernaar kwijt kan raken. Zodat jij uiteindelijk weer vrij kunt kiezen. En de link om het boek te bestellen vind je in de show notes. En ik ben echt altijd benieuwd en geïnteresseerd in wat het je brengt. Deze podcast, maar ook het boek. Want voor jou maak ik dit. Laat je het me weten?